In zijn nieuwe boek beschrijft hij de geschiedenis van de waardering van het industrieel erfgoed. Karel Loef, architectuurhistoricus en directeur van erfgoedvereniging Bond Heemschut. De vereniging zet zich in voor het behoud van monumenten. Meneer Loef, hartelijk welkom.
Dank u wel.
Wat is er zo bijzonder aan industriële monumenten?
Ja, je verwacht eigenlijk niet dat het monumenten zijn. Vaak zijn het lelijke gebouwen waar mensen een negatief gevoel bij hadden omdat ze daar moesten werken en omdat het vies en vuil en grote rookpluimen teweeg bracht. Maar ik vind het hele spannende plekken en je ziet eigenlijk in de hele wereld dat dat de plekken zijn waar heel veel creativiteit en heel veel nieuwe energie vandaan komt als ze behouden worden en ook herbestemd worden.
Maar veelal zie je de sfeer die rond de monumenten heen hangt is eigenlijk een klein beetje van één, ik mag niks. Twee, kost heel veel geld en ik mag er helemaal niks aan veranderen.
Ja, dat is heel vaak waardoor panden bedreigd worden met sloop. Op het moment dat ze opgeknapt zijn en er is een herbestemming en je kunt er lekker eten en je hebt er creatieve bedrijvigheid, dan zegt men dit is de spil van het totale gebied wat eigenlijk een aanjager is geweest om die hele wijk weer nieuw leven in te blazen. Kijk naar de Westergasfabriek in Amsterdam. 15 jaar enorme ellende geweest en nu is dat wat heel Amsterdam-West weer helemaal hip maakt.
Maar veelal heb je beperkingen. Vanuit mijn achtergrond weet ik veelal zegt een bestemmingsplan van je mag er eigenlijk geen andere functies als bijvoorbeeld alleen maar industrie. En dat is het dan. Terwijl er helemaal geen geld voor is, is ook geen markt voor. Hoe doorbreek je dat als er dit soort beperkingen zijn?
Nou ja, wat je ziet is dat heel veel industrie erfgoed niet beschermd was. Dankzij allerlei selecties en dankzij particulieren en belangenverenigingen wordt industrieel erfgoed beschermd. En dankzij gemeenten die de waarde ook zien, zie je dat er nu initiatieven zijn om dat industrieel erfgoed ook te behouden. En het doorbreken zeg maar, van zo'n negatieve sfeer, dat is een proces, dat doe je met elkaar. Dat is een initiatiefnemer met een gemeente, met architecten en met ontwerpers die zien wat de kansen zijn. Het moeilijke is dat je heel erg door vaak vieze troep heen moet kijken. Maar als het resultaat er is, dan zegt iedereen van ja jongens, dit is top en wat fantastisch dat dit hier op deze plek kan.
Nu bent u directeur van een vereniging die dit heel erg in zijn vaandel heeft om dit soort dingen te behouden en te beschermen. Wat was voor u de aanleiding om dat boekje te schrijven? Of dat boek?
Ja, de aanleiding was een opdracht van de Rijkscultureel Erfgoed. Die zei van, nou breng voor ons nou eens de geschiedenis van het industrieel erfgoed in beeld. En bij monumenten denken we altijd aan molens en kerken en prachtige oude gebouwen. Maar eigenlijk zie je in de geschiedenis van de monumenten dat het altijd begint met vervallen stadswijken, met delen die gesloopt moeten worden. In de jaren 50 was de Stokstraat in Maastricht echt een verschrikking. Dat was rijp voor de sloop.
Maar hier dichtbij bijvoorbeeld, ja. In Huizen op de terrein van de Ballamundi.
Ja. Ja, daar staat een prachtige krachtcentrale. Hij heeft betonrot, maar dat is een gebouw wat zoveel potentie heeft om een prachtige functie te hebben. En op het moment dat die functie er zit, dan is dat de aanjager voor een heel gebied.
Hoe kunt u daar nou doorheen kijken?
Je ziet het eigenlijk. Ik zie daar de mogelijkheden van, omdat ik het een architectonisch een heel mooi gebouw vind. Met hele lange lijnen, met hele ile kozijnen erin, met dat brute beton en met een hele grootse ruimte. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook bij de kalkovens. Dat waren drie hele simpele oventjes die ook gesloopt hadden moeten worden. Ze zijn verplaatst en ze zijn opgeknapt. En het is eigenlijk het begin geweest van de herontwikkeling van de hele haven van Huizen.
Het is een landmark geworden.
Het is een landmark geworden. En iedereen heeft het over de kalkovens. En natuurlijk wordt daar geen kalk meer gebrand, maar kun je daar lekker smikkelen. Maar dat is wel dat je zegt van als je over de haven van Huizen praat, dan praat je over dat gebouw. Hetzelfde zou kunnen zijn dat als je praat over de verbinding tussen het oude dorp en tussen de haven van Huizen, dan praat je over de krachtcentrale. Dat kan een plek worden waar creativiteit en bijzondere dingen ook weer samenkomen. Alleen, ja, op dit moment ziet het er niet uit. Je kan het plat walsen en dan komt er heel veel eenvormige nieuwbouw. Ben je alles kwijt. Maar je kunt er ook in investeren en dan is het hart van, zeg maar, de gebiedsontwikkeling die op zo'n plek echt een goede kans heeft om hip te worden en een trekker te zijn.
Maar ik hoor je ook zeggen, gebiedsontwikkeling is niet alleen het gebiedje waar die krachtcentrale staat, maar dat moet je dus de hele volle lengte bij spreken van de havenstraat die te ontwikkelen is, moet je meenemen.
Ja, het grote probleem is heel vaak dat er komen ontwikkelaars die zeggen van nou, dit terrein willen we wel volbouwen met woningen. En die schuiven het probleem van het monument of van het industrieel erfgoed door naar de gemeente of naar een andere partij. En dan zegt de gemeente, we hebben geen geld. Niemand wil erin investeren. Klaar, slopen maar die handel.
Dus maar nou, hoe doe je dat dan?
Je moet eigenlijk, als je een industrieel complex hebt waarvan je zegt, daar zijn delen waardevol van, dan moet je gaan kijken van, wat is het totaalplaatje in de financiering? Natuurlijk kan daar ontwikkeld worden. Kunnen daar mooie gebouwen nieuwe gebouwen worden neergezet. Maar er moet ook geïnvesteerd worden in het opknappen van het monumentale gedeelte. En dat is een soort van verdeelsleutel waar de gemeente een hele grote trekkende rol in heeft. En op het moment dat je investeert als gemeente in zo'n gebouw en een ontwikkelaar profiteert mee, maar investeert ook in zo'n gebied. Je ziet bijvoorbeeld in Utrecht bij de Oude Veiling, daar zie je ook dat industrieel erfgoed onderdeel is van zo'n totale ontwikkeling in zo'n havengebiedje. Ja, dan krijg je dat er een hele spannende wijk kan ontstaan.
In deze tijd hebben we eigenlijk weinig geld of geen geld over voor dit soort dingen. Hè? Want mijn oma moet gewassen worden in het bejaardenhuis. Daar moet geld naartoe. Maar dit soort dingen, is er nog in deze tijd wel geld voor over?
Wat je ziet is dat sinds de economische crisis en de crisis in de bouw met name, dat het heel erg lastig is om projecten, grote herbestemmingsprojecten van de grond te trekken. Dat biedt eigenlijk heel veel kansen voor tijdelijke bestemmingen. En die tijdelijke bestemmingen moeten daar eigenlijk voor zorgen dat je allerlei spannende plekken in ieder geval een tijdelijke functie geeft, zodat het gebouw overleeft. Ik zeg altijd, zorg maar dat het wind- en waterdicht blijft en dat er geen lekkages komen. En dan over 10, 15 jaar komt die definitieve bestemming vanzelf. En dat zie je eigenlijk bij heel veel gebouwen gebeuren, ook in het buitenland, in Berlijn, in New York, in grote steden. Industrieel erfgoed is niet meteen patsboom her te bestemmen tot één specifieke functie. En je kan ook niet overal restaurants en theaters en leisure instoppen. Dus het is een kwestie van geef die maar aan de maatschappij die ruimtes. En
je moet
dus zorg maar voor spannende dingen.
Je moet durven.
Ja. En het leuke is dat als die ruimtes ook echt worden vrijgegeven aan het publiek, dan komen mensen op plekken die ze nog nooit hebben gezien. Er was een paar weken geleden in de Storkhallen in Amsterdam-Noord een tentoonstelling over 35 jaar IKEA. Daar hangen gewoon de kraanbanen nog in de loods. Dan kan je ook je appelgebakje eten. En ja, dat is een fantastische plek. En daardoor wordt dat hele gebiedje, krijgt een soort nieuwe impuls. En je moet dus durven. Mensen staan ook helemaal te kijken van, goh, waar ben ik beland? Maar als je daar eenmaal bent, dan denk je van, jongens, dit is fantastisch. Uitzicht over het IJ, nog nooit op die plek in Amsterdam geweest.
Maar ik hoorde daarmee ook zeggen van, je maakt op een hele ongedwongen manier, laat je het publiek kennis maken. Eigenlijk heel argeloos met deze bijzondere materie. En op het moment dat je het verhaal uitlegt, zegt iedereen van, ja, dat had ik nooit van tevoren geweten. Dus er zit een geweldige reclameboost zit hierin.
Klopt. Ja, het grote probleem van de industrieel erfgoed is heel vaak van, het stond achter de fabriekspoort. Men kwam er niet in. Je had er niks te zoeken. Bedrijfsgeheimen. Terwijl als die fabriekspoort letterlijk open gaat, dan kom je in een wereld waar je nooit over na had gedacht dat er zoveel interessante geschiedenis van onze maatschappij achter zat. En dan blijken die terreinen opeens een enorme waarde te hebben en ook de identiteit van een plek mede te bepalen. En ook in het Gooi zie je dat er is heel veel plat gegooid, heel veel weggegaan. Maar bijvoorbeeld de melkfabriek in Hilversum, waar alle melk uit het Gooi bij elkaar kwam om verwerkt te worden, is nu echt een hele mooie creatieve plek met een stukje school erin, met een stukje woonruimte, met kantoorgebouw erin en een entreehal die publiek is, waardoor dat gebouw uit de jaren 50 echt weer staat te stralen. Dus het kan wel.
Is het boekje van u ook een aanzet om deze maatschappelijke discussie wat los te maken? Heb je daar voldoende ruimte voor de komende jaren?
Ja, het is altijd een moment om aandacht te vragen voor sommige mensen onontdekt onderwerp. Dus ik hoop dat het ook weer extra op de agenda zet. En wat je ziet is dat het in heel veel gebieden ook echt leeft. Met name in de steden zie je dat jongeren echt duiken op het industrieel erfgoed. Maar er zijn altijd gemeenten waar men zoiets heeft van, wat moeten we ermee? Dus ik hoop wel dat het een aanjager is om op meer plekken gebouwen als dit te behouden.
En daarom wilden wij ook mooi in dit onderwerp duiken. Hartelijk dank, Karel Loef, voor dit gesprek.
Graag gedaan.